Laten we misschien beginnen met het stuk te lezen wat we vanavond zo ongeveer gaan overdenken. We gaan zeker niet tot het einde komen. Het is een veel te belangrijk gedeelte waar ik toch heel veel aandacht wil aan geven. Een belangrijk kantelpunt in Marcus zijn evangelie. Zo samen die willen lezen, Marcus 3, vers 20 tot 35. Dit zegt Gods woord. En hij kwam in huis en opnieuw verzamelde zich een menigte, zodat zij zelfs geen brood konden eten. Toen zijn verwanten dit hoorden, gingen zij heen om hem te grijpen, want ze zeiden, hij is buiten zichzelf. En de schriftgeleerden die van Jeruzalem waren afgedaald, zeiden, hij heeft Beelzebul, en door de overste van de demonen drijft gij de demonen uit. En hij riep hen bij zich en zei tot hen in gelijkenissen, hoe kan de Satan uitdrijven? En als een koninkrijk tegen zichzelf verdeeld is, kan dat koninkrijk geen stand houden. En als een huis tegen zichzelf verdeeld is, zal het huis niet kunnen stand houden. En als de Satan opstaat tegen zichzelf en verdeeld is, kan hij niet stand houden. Maar het is met hem ten einde. Niemand die het huis van de sterke binnengaat, kan zijn huis raad roven, als hij niet eerst de sterke bindt. En dan zal hij zijn huis beroven. Voorwaar, ik zeg u dat alles, de mensenkinderen, zal worden vergeven, alle zonden en lasteringen waarmee ze ook maar lasteren, maar wie zal lasteren tegen de Heilige Geest, heeft geen vergeving in eeuwigheid, maar is schuldig aan een eeuwige zonde, omdat ze zeiden, hij heeft een onreine geest. En zijn moeder en zijn broers kwamen, en terwijl zij buiten stonden, zonden zij iemand naar hem toe om hem te roepen. En een menigte zat om hem heen, en ze zeiden tot hem, zie, uw moeder en uw broers en uw zusters, daarbuiten zoeken u. En hij antwoordde hun en zei, wie is mijn moeder en mijn broeders? En terwijl hij hen die om hem heen zaten rondom aankeek, zei hij, zie, mijn moeder en mijn broeders, want wie de wil van God doet, die is mijn broeder en zuster en moeder. Tot zover. Laten we opnieuw het overzichtje er even bij nemen. Dan zit hij in het bruin gezet waar we nu ongeveer gekomen zijn. Maar het is belangrijk, nu we deze passage gaan overdenken, dat je even het verhaal voor de aandacht hebt waar we tot nu toe gekomen zijn. Want alles bij Marcus begon met zijn proloog, die ons de insteek weergeeft van zijn evangelie. De nieuwe Exodus in Jezus Christus. En de rest van hoofdstuk 1, zo hebben we overdacht, tonen ons Jezus' machtige daden en woorden. En vervolgens hebben we gezien met elkaar 5 confrontaties die de Heer Jezus geeft met de lokale overheid. Die zijn hoogtepunt kent in die 5e confrontatie, namelijk de genezing van de man met de verdorde hand. Want die leidt rechtstreeks tot de verwerping van de Heer Jezus Christus. En daarna zien we dat er een tweevoudige reactie is. In die zin, we zien dat ondanks Jezus' verwerping van de lokale overheid, ja, het getuigenis tot ver buiten de landsgrenzen gaat, heel wat menigten op de been brengt en de Heer Jezus maar steeds populairder wordt. En dat hij zijn discipelen brengt, om het zo te zeggen, tot aan de voet van een berg, en daaruit zijn discipelen 12 apostelen gaat roepen. En dit gaat vooraf aan het stuk wat we nu met elkaar opnieuw gelezen hebben en gaan overdenken vanavond. Maar ik wil even de draad terug oppikken bij het feit dat de Heer Jezus inderdaad 12 apostelen aanstelt. Je ziet het mooi staan, het titeltje erboven, het nieuwe Israël en de nieuwe familie. Want inderdaad, de Heer Jezus roept uit zijn discipelen 12 apostelen. En die 12 roept hij tot zich, opdat zij bij hem zouden zijn. En we hebben met elkaar overdacht dat de Heer Jezus, wat hij eigenlijk gaat doen, is nu Israël rondom zichzelf gaan reorganiseren. Hij vormt het middelpunt. Nu, dat heeft alles te maken met het feit dat de officiële leiders blijkbaar niet geïnteresseerd zijn in Jezus zijn boodschap. En dus roept de Heer Jezus zelf een nieuw leiderschap. Dat is wel toch een bijzondere provocatie eigenlijk, want daarmee geeft hij aan dat hij alleen weet wat het betekent om waarlijk Gods Israël te zijn. En ten tweede, ja, als je dat gaat terugbekijken vanuit de geschiedenis, Jezus die maakt zelf geen deel uit van de 12, maar gezien naar Israëls geschiedenis, wie riep de 12 stammen uit Egypte? Jawel. Wie zal uiteindelijk de 12 stammen uit de ballingschap terugvoeren? Jawel. Dus het is heel duidelijk wat Jezus daarmee aangeeft, wie dat gij werkelijk is. En dat voert ons nu naar het crisismoment dat we opnieuw gelezen hebben. Ik heb het nog terug even erbij gehaald uit de vorige Bijbelstudie, want we hebben gezien dat er daar een hele duidelijke structuur in ligt in dat gedeelte. Ik ga daar niet helemaal opnieuw overlopen. U weet het wellicht nog allemaal, het zit heel fris in het geheugen, veronderstel ik. Maar waarom heb ik u dat getoond? Wel, om allereerst te laten zien waar de klemtoon ligt in dit gedeelte. Maar wat ook heel duidelijk wordt, en dat is belangrijk om deze avond mee te beginnen, is dat alles komt hier samen, alles wat belangrijk is, wat we tot nu toe al in het verhaal hebben gezien, dat komt hier allemaal samen in deze geschiedenis. Je ziet hier de discipelen, je ziet hier de 12 die hier ook aanwezig zijn, er zijn hier de menigten, er is hier zelfs de familie van de Heer Jezus, er is een gezantschap uit Jeruzalem, en er zijn hier zelfs de demonen die bij naam genoemd worden. Alles is hier, als het ware, aanwezig in deze scène. En toch zijn er twee groepen mensen die er tussenuit springen. Twee groepen mensen tot wie dat Jezus zich heel specifiek richt in dit gedeelte. Inderdaad, de schriftgeleerden die vanuit Jeruzalem waren afgedaald, tot hen richt de Heer Jezus zich in het bijzonder, maar wie nog? Zijn familie, inderdaad. Dus voor hen heeft hij ook een heel duidelijke boodschap. Ja. Dus die twee moet je heel duidelijk apart zetten. Twee partijen, Jezus' verwanten en die vertegenwoordigers, beter gezegd, van de hoogste autoriteit uit Jeruzalem. Ze worden ook in één adem genoemd. Zijn familie, ja, die gaat naar hem toe om hem te grijpen, want ze zeiden, hij is buiten zichzelf. En direct wordt er al verbonden, de schriftgeleerden, wat zeggen zij? Hij heeft Beelzebul. Dus dat is het eerste wat heel belangrijk is om dit in dit stukje te zien. Want dat is de reden waarom dat de Heer Jezus ook gaat reageren op beide. Nu, naast die twee groepen zijn er nog twee belangrijke zaken die hier in de kijker komen te staan. En dat is natuurlijk het grote middenblok dat we gezien hebben. Die handelt over het feit, staat Jezus nu werkelijk aan de zijde van de demonen? Want daar had het hele vraagstuk over. Ja, dat is één ding. Maar, en dat heb ik de vorige maal ook laten zien, er wordt hier een duidelijk onderscheid gemaakt tussen hen die binnen en hen die buiten zijn. Want nu vinden we de Heer Jezus niet langer in de synagoge, maar in huis. En er zijn er die bij hem in huis gevonden worden, en er zijn er die buiten gevonden worden. Waarom is het zo belangrijk? Wel, vanaf dit moment gaat de Heer Jezus in gelijkenissen spreken, en in het volgende hoofdstuk, die handelt over de gelijkenissen, zegt de Heer Jezus heel duidelijk tot zijn discipelen die bij hem zijn, hier in Marcus 4, en hij zei tot hen, u is de verborgenheid van het koninkrijk van God gegeven, maar tot hen die buiten zijn, komt alles in gelijkenissen. Opdat ze kijkend kijken en niet zien, horend horen, niet verstaan, opdat zij niet misschien zich bekeren en verheven wordt. Dus zie je, dit stuk is superbelangrijk voor de verdere ontwikkelingen heel goed te kunnen begrijpen. Dus als je niet met Jezus in huis bent, dan ben je letterlijk en figuurlijk een buitenstaander. En inderdaad, zoals David de vorige maal terecht opmerkte, zegt dat heel veel over de situatie waarin ook Jezus zijn familie verkeert op dit moment. Nu, waarom gaat de Heer Jezus in gelijkenissen spreken? Nou, de hoofdreden is omdat hij niet langer welkom is in de synagogen. Daarom verschuift alles nu naar huis. We gaan de Heer Jezus nog één keer uit mijn hoofd gesproken in de synagogen aantreffen in het Marcus Evangelie, maar voor de rest niet. En dat is iets wat dat voor de christenen in die tijd aan wie dit evangelie gericht is, enorm belangrijk is. Ik heb je al verteld dat dit evangelie gericht is aan christenen te Rome. Ja. Ik weet niet of u weet hebt van wat er gebeurd is in 64 na Christus in Rome. Er is een gigantische brand die uitbreekt in Rome in 64 na Christus. Op de nacht van 18 op 19 juli breekt er een brand uit de hele stad, herschept in één grote vuurzee. Rome was een zeer dicht bevolkte stad, geen te grote stad, maar zeer dicht bevolkt, ongeveer 1 miljoen inwoners. En om een vergelijking te maken, de bevolkingsdichtheid was 10 maal groter dan Londen bijvoorbeeld. En Londen is toch ook al een aanzienlijke druk bevolkte stad. Dus je moet weten, in Rome waren er 14 districten, de stad was opgedeeld in 14 districten. Die brand, daar hebben ze 5 dagen aan gewerkt om die te kunnen stoppen. Dag en nacht. En uiteindelijk waren er 3 van de 14 districten verwoest en 7 zeer zwaar beschadigd. Nu, waarom vertel ik u dat allemaal? Niet om interessant te doen, maar om u te wijzen op het feit dat wanneer de christenen niet langer naar de synagoge gaan in Rome, maar beginnen samenkomen in huis, omdat ze ook niet langer welkom zijn in de synagoge, vanaf dat moment maken ze geen deel meer uit van een officieel erkende godsdienst in Rome. En staan ze eigenlijk als een marginale groep buiten alle grenzen. Duurt tot in 300 na Christus, ietsje later, voordat het christendom een erkende godsdienst is. Dus het probleem is dat zij dan marginaal zijn en wanneer er iets misgaat in Rome, dan zijn zij de heel voor de hand liggende zondebok. En zij krijgen de schuld voor de brand in Rome. Naar alle waarschijnlijkheid had lieftallige keizer Nero hemzelf aangestoken. Hij had wat meer ruimte nodig voor zijn paleis te zetten. Hij kon heel gemakkelijk de schuld afschuiven op de christenen. Met alle gevolgen van dien voor de christenen in Rome. Dus begrijpt u hoe belangrijk dat het is wanneer dat zij ook een marginale minderheid gaan vormen die buiten de wet gesteld is, dat zij zich kunnen erkennen in hun Heer, die op gelijkaardige wijze niet meer welkom is in de synagogen en een vogelvrij verklaarde is voor de autoriteiten. Daarom wou ik je dit toch even laten zien. Nu, een tweede opmerking die ik ook nog wil maken voor we wat dieper ingaan op het stuk, is het feit dat hier dat gezantschap uit Jeruzalem, die toch ook heel duidelijk zich een mening heeft gevormd over wie Jezus is, want ze komen geen onderzoek doen, ze komen direct met een verdict, dat zij, en niemand eigenlijk in Jezus' dagen, kan ontkennen dat de Heer Jezus uitzonderlijke dingen doet. Zelfs zijn tegenstanders moeten erkennen dat hij machtige daden doet die op een natuurlijke wijze niet te verklaren zijn. En waarom is dit zo belangrijk? Wel, lieve mensen, dit is een van de meest betrouwbare historische bewijzen die er zijn voor de persoon van de Heer Jezus. Staan dat weinig bij stil, maar het feit dat zijn tegenstanders dit erkennen, die er eigenlijk geen enkele baat bij hebben, geeft heel duidelijk aan dat de Heer Jezus bijzondere dingen heeft gedaan. Meervoudig wordt er vermeld in de Joodse Talmud, die geschreven is in de 4e-5e eeuw, meervoudig worden Jezus zijn daden vermeld in de Talmud. En hoe wordt de Heer Jezus eraf geschilderd? Wel, het ligt echt in het verlengde van dit hier. Jezus wordt er in de Talmud van beschuldigd dat hij een duivelskunstenaar is. Dat hij tovenarij pleegt. Dus als zijn tegenstanders dit erkennen, ja, dan valt wat de Heer Jezus gedaan heeft toch helemaal niet te ontkennen. En ik wil dat toch onderstrepen, want we leven in een tijd dat sommige dwaze mensen zich historici noemen en die zich wel dat durven te permitteren van dit te ontkennen. Terwijl dat zijn tegenstanders dit absoluut niet ontkennen en er eigenlijk geen enkele baat bij hebben om dat ook maar te vermelden. Dus ik denk dat het toch wel eens belangrijk is om dat hier even ook te onderstrepen. Goed, dat brengt mij tot het stuk zelf. Dus die schriftgeleerden die van Jeruzalem waren afgedaald, die hebben toch wel een zeer ernstige beschuldiging ten aanzien van de Heer Jezus. Hij wordt beschuldigd van bezetenheid. Heel concreet betekent dat de Heer Jezus in wat hij doet, afgeschilderd wordt als een dwaalleraar. En dat hij een volksmisleider is, die mensen misleidt. Hij is geen Messias, maar een anti-Messias, of modern gezegd een... Ja, dat is eigenlijk wat hij reeds van beschuldigd wordt. Heb je er al eens over nagedacht? En het is juist omwille van deze zeer zware beschuldiging dat de Heer Jezus nu gaat in gelijkenissen beginnen te spreken. Ook hier, deze vertaling is niet helemaal correct. Bij mij staat er in de telos, en hij riep hen bij zich en zei tot hen in gelijkenissen. Nee, dat is niet helemaal correct vertaald. Hij riep hen bij zich en begon tot hen in gelijkenissen te spreken. Want hij had enkel nog in gelijkenissen spreken tot hen die buiten zijn. Dus hier neemt het zijn aanvang omwille van deze heftige beschuldiging. Ja. Dus je mag dat gerust in je Bijbeltje bijnoteren. Daarom is dat hier ook zo'n kantelpunt. Ja. Ja, maar laten we nog niet vooruitlopen. In hoofdstuk 4 ga ik dat heel duidelijk schilderen. Nu moet je heel duidelijk zien dat de Heer Jezus een onderscheid gaat maken tussen hen die bij hem zijn en die naar hem luisteren. En de mensen die tot op dit moment hem nog geen gehoor hebben gegeven. Dat zijn niet enkel de mensen die, net zoals deze schriftgeleerden, al een mening klaar hebben, maar het zijn ook de menigten die nog ergens op de wipplank zitten, die nog geen duidelijk beeld gevormd hebben. Ook zij worden opgeroepen om te horen. Ja? Dus zij die bij hem zijn, die binnen zijn, zijn zij die op dit moment reeds gehoor aan de Heer Jezus hebben gegeven. Meer kan ik er nu nog niet over zeggen, want we moeten het gewoon stelselmatig volgen, als het goed is. Oké? Dus wat dan nu volgt in het stuk is eigenlijk een drievoudig antwoord van de Heer Jezus op deze beschuldiging. En er zijn daar een aantal trefwoorden, als je het stuk bekijkt, die er tussenuit springen. Aan de ene kant heb je de Satan die hier toch heel duidelijk vermeld wordt, die ook de sterke wordt genoemd. En want ik denk dat ik geen tekeningetje mag maken dat de sterke en de Satan, dat dat één en dezelfde persoon is. En dan in de dubbele gelijkenis die de Heer Jezus spreekt, heeft hij het over een koninkrijk en over een huis. En Gods geest komt hier ook aan bod in dit gedeelte. En dat wil ik toch wel onderstrepen, want Gods geest komt zeer, zeer zeldzaam aan bod in het Marcus-evangelie. Dus als hij vermeld wordt, is het heel belangrijk. Ja. Dus als je deze trefwoorden zo voor de aandacht hebt, herinnert u zich nog de boodschap van Johannes de Doper? Wat verkondigde Johannes de Doper? Hij die na mij komt is sterker dan ik. Inderdaad. Dus je hebt hier de sterke, en degene die na Johannes de Doper zou komen is sterker. Ja, dat zal heel belangrijk zijn in dit stukje. En wat was Jezus zijn boodschap? Inderdaad, het koninkrijk is nabijgekomen. Dus ook hier wordt er gesproken over een koninkrijk. Ja, ook dat zal heel belangrijk zijn. En een huis, een huis is een heel het gedeelte superbelangrijk. De Heer Jezus wordt in huis gevonden, in de gelijkenis wordt er over een huis gesproken. Ook dat is zeer belangrijk. Ja. Nu, Jezus antwoordt in drie delen. En het eerste wat hij hen op zal wijzen is, als zij hem beschuldigen dat hij Beelzebul heeft, dat hij bezeten is, dan gaat de Heer Jezus hen meteen kenbaar maken dat hun conclusie geen enkele steek houdt en dat dat pure dwaasheid is, wat ze verkondigen. Dat is vers 23 tot vers 26. Ja. Dat is het stukje waar we eerst met elkaar zullen over nadenken. Want, kijk, hij zegt heel duidelijk, hoe kan de Satan uitdrijven? Of met andere woorden, waarom zou de Satan er in godsnaam aan toekomen om ooit zichzelf te gaan bestrijden? Wat zou daar de zin van zijn? Dat is inderdaad niet zinvol. Want dat betekent namelijk zijn einde. Elk koninkrijk dat verdeeld is, ieder koningshuis of welk huis ook dat onderling verdeeld is, ja, dat houdt geen stand, dat is de ondergang nabij. En dan kan er ook helemaal geen sprake zijn van een strijd. Zouden er ook geen demonen uitgedreven moeten worden als de Satan zijn macht ten einde is? Ja? Er is wel degelijk tegenstand. Er is sprake van strijd. Ja? En dat is hier heel belangrijk voor de Heer Jezus. Want hij heeft aan van, kijk, wat dat jullie zeggen is onmogelijk. Het feit dat ik nog steeds demonen uitdrijf, bewijst wel degelijk dat het huis van de Satan, of het koninkrijk van de Satan, in die zin stand houdt om in de gelijkenis te blijven. Maar anders zou er geen strijd zijn. Anders zou er geen weerstand zijn. Ja? Dat is heel zijn punt. Dus het is totaal onmogelijk dat die zichtbare macht die de Heer Jezus tot uiting brengt in het uitdrijven van demonen, dat het hem door de tegenstander gegeven is. Dus het argument waarom dat het voor de Heer Jezus pure dwaasheid is, is het feit dat hij wijst op een aanhoudende conflictsituatie. Dat is juist het bewijs dat de tegenstander zeker niet verdeeld is. Dat geloof ik is het voornaamste wat hierop gewezen wordt. Maar dan neemt het een bijzondere wending. Dus laten we het nog maar eens lezen. Ik zal het u voorlezen. Dus hoe kan de Satan uitdrijven? Als een koninkrijk tegen zichzelf verdeeld is, kan dat koninkrijk niet stand houden. Als een huis tegen zichzelf verdeeld is, zal dat huis niet kunnen stand houden. En als de Satan opstaat tegen zichzelf en verdeeld is, kan hij niet stand houden. En dan zal mijn vertaling ietsje afwijken van de uwe, denk ik. Want dan heb ik gezet, maar het is met hem ten einde. En dat is hier de beste vertaling. Want dat is nu net wat de Heer Jezus gaat aangeven. De Satan is niet tegen zichzelf verdeeld. Er is nog steeds strijd en toch is het met hem ten einde. En wat er nu volgt is een verklaring waarom dat het met hem ten einde is. Dus het is heel belangrijk om te zien dat de Heer Jezus nu, ondanks het feit dat hij heel duidelijk aangeeft dat de Satan helemaal niet tegen zich verdeeld is, dat de strijd die er is getuigt van een aanhoudend conflict, toch zegt hij is het met hem ten einde. En waarom is het met hem ten einde? Dat komt nu aan bod in dit gedeelte. Niemand die het huis van de sterke binnen had, kan zijn huisraad roven als hij niet eerst de sterke bindt. En dan zal hij zijn huis beroven. Dus wat zegt de Heer Jezus dat hij aan het doen is? Inderdaad, de Satan is verslagen en nu is hij bezig met zijn huis te plunderen. Dat is wat hij aan het doen is. Oké, dus als je dat verband ziet, dan ga ik straks wat meer over vertellen. Maar het is heel belangrijk dat je gaat zien dat wat dat Jezus nu zegt, eigenlijk de verklaring is waarom dat het met de Satan afgelopen is. Maar goed, we hebben met elkaar gezien dat de Heer Jezus spreekt in gelijkenis. En wat is nu zo typisch voor een gelijkenis? Dat er iets is wat je oppervlakkig kunt ontdekken, dat iedereen ziet, maar dat een gelijkenis ook een dieperliggende waarheid verbergt, anders is het geen gelijkenis. Iets dat niet zo snel gezien wordt. Dus er is een onderliggende waarheid. Kijk, de Heer die spreekt over een koninkrijk en over een huis die onderling verdeeld is. En als het onderling verdeeld is, zegt hij, kan het niet stand houden. Maar een koninkrijk en een huis die onderling verdeeld is, zou de Heer misschien willen wijzen op de toestand van Israël? Ik denk het wel. Want, zoals ik al aangaf, alleen wie de Heer Jezus hoort, die maakt nu deel uit van zijn familie, van zijn huis, en is een ware Israëliet. Dat is wat hij heel uitdrukkelijk gaat zeggen tegen zijn moeder, broers en zusters. Wie zijn zijn moeder, broers en zusters? Zij die de wil van God doen, zij die hem gehoor geven. In het volgende hoofdstuk in Markus 4, vers 24 en 25, zullen we heel duidelijk zien dat aan hen die gehoor geven, nog meer zal gegeven worden. Maar wie heeft, ook wat hij heeft, zegt de Heer Jezus, zal van hem worden weggenomen. Ja. Alleen wie Jezus hoort, maakt deel uit van zijn huis, is een ware Israëliet die uiteindelijk deel zal krijgen aan het koninkrijk. Mag ik het zo zeggen? Kan je me volgen daarin? Want wat is de toestand van Israël nu ten aanzien van de Heer Jezus? Israël is onderling, over wie dat de Heer Jezus is, verdeeld. Nu, als Israël onderling verdeeld is, wat is de uitkomst volgens de Heer Jezus? Als een huis verdeeld is, als een koninkrijk verdeeld is, zal het niet stand houden. En dat betekent dat Israël, die onderling verdeeld is, ook niet zal stand houden. Ja? Want Israël kent strijd onder zichzelf. En dat gaat nog veel duidelijker worden in het verdere van het evangelie. Israël kent strijd onder zichzelf over wie dat Jezus nu werkelijk is. De meningen zijn zeer verdeeld, hé, in Israël. Er is geen eensgezindheid wat dat betreft. En hoe komt het als ze zo verdeeld zijn? Wel, door Jezus' tussenkomst. We hebben gezien in die 5 confrontaties dat de Heer Jezus een heel ander opvatting heeft wat het betekent om Gods heilig volk te zijn dan de hangbare visie onder de fariseeën en schriftgeleerden. En daardoor is die verdeeldheid ontstaan. Dus het punt is, als er geen eenduidige erkenning komt over wie dat Jezus is, dan is het voor Israël afgelopen, voorbij. Kan je me daar een beetje in volgen, mensen? Ja? Want we gaan zien in Markus 12, er wordt niet veel in gelijkenissen gesproken. Het woord gelijkenis vind je hier in Markus 3, vind je in Markus hoofdstuk 4, het hoofdstuk van de gelijkenissen. En dan heb je nog een gelijkenis in Markus 12, die jullie allemaal kennen. De gelijkenis van de landlieden, van de wijngaard, inderdaad. En wat is de boodschap daar? Dat de wijngaard van hen zal worden afgenomen. En dat hij in andere handen zal overgaan. En wat volgt er dan in Markus hoofdstuk 13? Wat wordt er daar aangekondigd door de Heer Jezus? De zogenaamde reden van de laatste dingen, hè? Zoals er boven het tekstgedeelte staat in de meeste vertalingen. Nou, dat Jeruzalem en de tempel met de grond gelijk gaan gemaakt worden. Het is over voor Israël. Dus zie je de dubbele bodem hier wat de Heer Jezus zegt? Afar één. Nu, dat mag ons eigenlijk niet verwonderen, in mensen. Dat er uiteindelijk wel aan te komen als je terugdenkt aan de inleidende woorden, waar dat Markus ons wijst op de profeet Maleachi. Naar de belofte die gemaakt is in de profeet Maleachi komt de bode, de Elia nu tot Gods volk, zijnde Johannes de Doper. En wat was er aangekondigd in Maleachi over de Elia die zou komen? Wel, als hij geen gehoor zou vinden onder het volk, dan zou Jahwe inderdaad terugkomen tot zijn volk, maar dan zou hij het land slaan met de vloek. Ja. En wat zijn we nu ondertussen? Maar Johannes die zit al een hele tijd gevangen. Het volk is verdeeld en zelfs Jezus' familie komt over hem ten val. Moet je nagaan. En toch is dit het kritieke moment voor Israël. Het is de dag van de Heer, het koninkrijk is aangebroken. Dus zie je hoe dramatisch dat de situatie is onder Gods volk. Goed, als dat duidelijk is, dan kunnen we een stapje verder gaan. Want dan gaat de Heer Jezus nader verklaren waarom dat uiteindelijk het einde van de tegenstander nabij is. Dat het met hem afgelopen is. En dat is voornamelijk vers 27. Niemand die het huis van de sterke binnengaat, kan zijn huis eraan roven als hij niet eerst de sterke bindt en dan zal hij zijn huis beroven. Nu, denk dat je geen theoloog moet zijn om Jezus' woorden hier te begrijpen. Denk dat voor iedereen duidelijk is dat de sterke hier de tegenstander is. En dat de Heer zegt dat hij de sterke gebonden heeft. En dat hij nu door demonen uit te drijven zijn huisraad aan het plunderen is. Denk dat dat vanzelfsprekend is. Dat dat geen uitleg op zich behoeft. Dus de Heer Jezus verklaart wat er nu eigenlijk aan het gebeuren is. Namelijk dat de sterkere, het huis, is binnengedrongen van de sterke, dat hij hem gebonden heeft en dat hij nu aan het plunderen is. Nu, binden, dat is een zeer gekende aanduiding binnen de buitenbijbelse boeken. In de Dode Zeerollen wordt dat heel vaak vermeld in de geschriften van rond die tijd. Ook in de apocryfe boeken die niet in de Bijbel zijn opgenomen, maar die wel geciteerd worden door bijvoorbeeld Petrus en Judas in hun brief, boek 1 nog, om er maar één van te noemen. Daarin wordt binden gebruikt om de Satan zijn nederlaag aan te duiden. Dat is een vast gegeven. Als hij zegt van ik heb de sterke gebonden en nu, doordat ik hem gebonden heb, kan ik zijn huisraad plunderen, ja, dan is de vraag natuurlijk, wanneer heeft de Heer Jezus in het verhaal, achterliggende verhaal, wanneer heeft hij dan de sterke gebonden? In de woestijn, inderdaad. De verzoeking in de woestijn. Ja, ik heb dat ook aangegeven toen we dat waren. En nu zie je ook waarom. De sterke is gebonden. En nu is de Heer Jezus zijn huisraad aan het roven. Heel belangrijk, hè, te onthouden dat de sterke gebonden is. En als je het boek de Openbaring leest, dan kom je dat ook in hoofdstuk 19 tegen. Dat de sterke gebonden wordt. Kan maar één keer binden, hè. Geen twee keer, hè. Ja. Ja, wel, dan moet je dat in harmonie brengen met wat hij leest. Zo simpel is het. Dat is nu net het punt. Dat is ook van omval, hè. Dat je een evangelie doorgaat, dat je heel duidelijk ziet dat de Heer Jezus zelf verklaart wat hij aan het doen is, dat hij zegt dat de sterke gebonden is, en dat er een andere passage bijgesleurd wordt, die veel later komt, en die dat dan zou moeten ontkrachten. Dat is toch niet logisch, hè, mensen? Dus moet je altijd wat je ontdekt meenemen, en dan zien in te passen, als inderdaad de tegenstander rondgaat als een briesende leeuw. Dat spreekt boek Openbaring ook niet tegen, want tegen wie keert hij zich in boek de Openbaring? Toch tegen de gelovigen, zij die het lam volgen overal wat hij gaat. Dus je moet het altijd zien in te passen. Ja? Maar je moet die hoogtepunten moet je vasthouden. En dat is het probleem met systematische theologie. Pluk, 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 pluk. En we maken er een puzzel van. Maar als je door de schrift gaat als één groot verhaal, dan zijn er mijlpalen. En die mijlpalen moet je respecteren. En die moet je verder meenemen. Al haal je dan het boek de Openbaring en lees je dat de Satan dan gebonden wordt, dan weet je dat het deze gebeurtenis is en niks anders kan zijn. Want anders ga je de mist in, die mensen. Begrijp je mijn probleem? Maar kan je volgen, David? Dat durf je niet meer anders zeggen, hè, maat? Nee, maar dat is zo belangrijk om dat te leren ontdekken. Je hebt referentiepunten in de schrift en die moet je ten allen tijde respecteren. Maar ook hier, lieve mensen, ligt er in Jezus' verklaring een dieper onderliggende waarheid. Want hij spreekt in gelijkenissen, hè? Ja, daar wil ik u ook toch wel op wijzen. Er is slechts één passage in de hele schrift die melding maakt dat er ooit een sterke gebonden zal worden. Eén passage in de schrift. Ik spreek dan wel over de achterliggende schrift, hè? Je weet dat, ik spreek over het Oude Testament, er is niks ouds. Ik spreek over Israëlse schriften en daar vind je maar één passage in. Ja. Jesaja 49, lieve mensen. Jesaja 49, vers 24, vers 25. Zou een sterke zijn buit ontnomen kunnen worden of de gevangenen van een tiran kunnen ontsnappen? Dat is een vraag die gesteld wordt. Hè? En dan volgt de repliek van Yahweh, maar zo zegt Yahweh, ja, de gevangenen van een sterke zullen hem ontnomen worden en de buit van een tiran zal ontkomen. Ik zelf zal strijden tegen uw bestrijders en ik zelf zal uw kinderen redden. Wat is de situatie? Wel, ik heb je al vaker verteld, Jesaja 40, de boodschap aan hen die in balling zijn in Jesaja 40 is, troost, troost mijn volk, Yahweh zal terugkomen tot zijn volk. Dus maak zijn paden recht, maak je klaar, Yahweh komt je halen. Maar dan volgt in de rest van het hoofdstuk, na die eerste 11 versen van Jesaja hoofdstuk 40, zie je dat Israël helemaal niet klaar is om verlost te worden. ziet zelfs helemaal niet zitten. Ja, wij zijn niet sterk genoeg en hij ziet ons niet graag. En hij krijgt een aantal zaken waaruit dat blijkt dat Israël eigenlijk helemaal niet klaar is om verlost te worden. Ze zijn voor zichzelf er stellig van overtuigd dat ze dood en begraven zitten in Babylon. Babylon is veel te machtig en wat zou de Heer ons hier komen halen? Babylon heeft ons al afgepoeierd in het beloofde land. Wat had hij ons hier dan komen verlossen? Dat is hun reactie. Voor hen is er geen enkele hoop. En dan zegt de Heer, of stelt de Heer hen deze vraag. Zou een sterke zijn buit ontnomen kunnen worden, en de sterke is hier natuurlijk in de directe context, Babylon, of de gevangenen van het tiran kunnen ontsnappen? Het antwoord is natuurlijk nee, Babylon is te sterk. Er is geen macht tegen Babylon opgewassen. Dat is het enige juiste antwoord. Babylon is de wereldmacht van de regio. En het is in contrast daarmee dat de Heere dan zegt van, wel, en toch zal ik doen wat dat totaal onmogelijk lijkt. Ik zal jullie uitredden. Dat is mijn belofte. Dus kunnen jullie dat hier volgen, dat stukje, lieve mensen? Oké, dat is wel belangrijk, want voor jullie stelt zich meestal bij zo'n passage een dik probleem. Ik heb dat al gemerkt in vorige Bijbelstudies, en daarom wil ik daar een stukje op ingaan. Ik heb al gezien dat voor jullie al die profetieën die gaan over de terugkeer uit ballingschap, of dat dat nu Babylon is, of dat dat nu uit Assyrië is, of waar ook, dat jullie het heel moeilijk vinden om te zien dat die profetieën die over een verlossing spreken uit de ballingschap, dat dat zijn vervulling kent in de Heer Jezus. Ik heb het al gezien dat jullie daar moeite mee hebben. Ja, hoe kan nu een profetie die direct gaat over de verlossing uit Babylon, zijn eindvervulling kennen in de verlossing uit de macht van de Satan? Dat zijn toch twee totaal verschillende dingen. En dat moet ik even toch verduidelijken. Voor hen was dat helemaal geen probleem, hè? Dat de Heer Jezus op die manier Jesaja uitlegt. Het punt is, lieve mensen, dat Israël toch al heel wat jaren beseft dat die afgoden van Egypte, machtige Egypte en de afgoden achter Babylon, het machtige Babylon, dat die goden zelf maar beeltenissen zijn. Ze zijn van hout, van steen, noem maar op. Ze spreken niet, ze horen niet, ze kunnen niet stappen. Dat is voor hen heel, heel duidelijk, dat dat gewoon maar beelden zijn. Maar, als Egypte en Babylon zulke machtige wereldrijken beeltenissen aanbidden, nephoden, afgoden van hout en steen, hoe is het dan in godsnaam mogelijk dat die volken zo oppermachtig zijn? Dat die volkeren in staat zijn om andere volkeren gedurende honderden jaren soms te overheersen? Waar komt die macht vandaan als ze dan toch nephoden aanbidden? En het punt is heel eenvoudig dat er demonische machten zijn die gretig gebruik maken van de mensen hun hechting aan een afgodencultus. Of anders gezegd, achter de afgoden schuilen demonische machten. Ja, die gretig gebruik maken van de mensen hun hechting aan die afgoden. En dat is het hele punt. Ja. Dus, het gevolg is natuurlijk dat die afgodische volkeren, hè, dat wil ik toch ook wel nog een keer doortrekken, al heb je het al 10 keer gehoord, maar dat die afgodische volkeren uiteindelijk blind en doof zijn. Ze zijn in duisternis, zonder enig besef van de realiteit. Ja. Nu, in de dagen van de Heer Jezus, kijk, je weet dat het beloofde land bezet is door Rome, door de Romeinen. Maar iedereen in Jezus' dagen die erkent dat Rome eigenlijk op zich niet het probleem is, maar de machten die achter Rome schuilgaan, die demonische machten, dat weten zij in de dagen van de Heer Jezus. En voor hen is dat geen onbekend gegeven. Dus, Heer Jezus interpreteert eigenlijk Jesaja op een manier die de mensen in zijn dagen heel goed begrepen. Want, wat gaat hij hen eigenlijk vertellen? Dat is wel belangrijk voor te zien. Marcus is het enige evangelie waar de Heer Jezus glashelder uitlegt waarom dat hij demonen uitwerpt. Dat vind je in geen enkel ander evangelie. Hier zet hij dat klaar en duidelijk uiteen. Ik heb al gezegd, die passage vindt er overal flarden van in die andere evangelieën ook. Maar het is de samenstelling die telt. Ja? En de vorm hier in Marcus is totaal uniek. Ja. Nu, wat zegt de Heer Jezus eigenlijk als hij dit woord aangeeft? Ik denk dat ik niet meer moet duidelijk maken waarom dat een verklaring is van Jesaja 49. Ik heb het u dat straks getoond. Maar eigenlijk zegt de Heer Jezus tegen hen van, kijk, wat dat jullie nu zien, dat is nu de vervulling van de belofte die Yahweh gemaakt heeft om jullie uit de macht van Babylon te verlossen. Ja? Want Babylon is niet jullie probleem en Rome is niet jullie probleem, maar het zijn de demonische machten die jullie probleem zijn. Ja? Jullie sloven jullie uit om heilig, rein Israël te zijn, op jullie manier natuurlijk, en jullie synagogen. Maar het punt is, de onreine geesten gretig gebruik maken van jullie hechting aan leringen en religie van mensen. Jullie zijn blind en doof in de macht van onreine geesten zonder enig besef van de realiteit. Heftig evangelietje. Waarom zijn ze blind en doof? Omdat ze niet begrepen hebben wat het werkelijk betekent om Gods heilig volk te zijn. En ze geven er hun eigen invulling aan. Leringen van mensen. Maar leringen van mensen, al komen ze dan uit de Torah of uit de Bijbel, is net hetzelfde als wat die andere volken doen. He. Dat is net hetzelfde, mensen. Ik weet, dat klinkt vreemd, hè, want het over Gods woord gaat voor ons. En ze lezen ook de Bijbel, en ze geloven ook in God. Dat zal me wel worst wezen. Dat speelt de rol niet, mensen. Want wat is het probleem met Israël? Zijn al altijd hun eigen regels en tradities. Verhoffen boven mensen. Boven mensen die Gods beelddragers zijn. Ze geven de Torah en hun leringen een plaats die God in beginsel alleen aan mensen heeft toebedeeld. En dat is de reden waarom dat ze er niets van begrepen hebben, wat het is om Gods heilig volk te zijn. En het punt is dat Israël in slavernij is, in gebondenheid van onreine geesten en demonische machten. Zie heel het punt? Snap je nu waarom dat die profetieën over Babylon, over Assyrië en overal waar God zijn volk in ballingschap heeft, dat die uiteindelijk hun eindvervulling kennen in de Heer Jezus? Want het zijn niet de Babyloniërs, het zijn niet de Assyriërs, het is niet Egypte die het probleem was van Gods volk. Hun eigen religie, leringen van mensen, die hen uiteindelijk in slavernij gebracht heeft aan onreine geesten, demonische machten, die mag gretig gebruik maken van die dingen. Traffe tobak, hè? Dat brengt ons bij het derde blokje. De ernstige waarschuwing, vers 28 tot vers 30. Voorwaar ik zeg, zegt de Heer Jezus, dat alles de mensenkinderen zal worden vergeven, alle zonden en lasteringen waarmee zij ook maar lasteren. Maar wie zal lasteren tegen de Heilige Geest, heeft geen vergeving in eeuwigheid, maar is schuldig aan een eeuwige zonde, omdat zij zeiden, hij heeft een onreine geest. Dus vers 28 tot vers 30 is een heel ernstige waarschuwing. Nu, er is er al heel veel over gezegd en over geschreven, en onder evangelische christenen zijn er al heel wat misverstanden over dit gedeelte. Sommige mensen zijn bang dat ze zich daar schuldig aan hebben gemaakt. Nu, moest je je aan schuldig maken, dat is het laatste wat je ooit gaat doen, denk dat je er aan schuldig aan gemaakt hebt. Wie dat er mee bezig is van, oei, heb ik dat gedaan? Die is zeker niet. Ja. Nu, er moet hier iets meteen opvallen. Er wordt hier gesproken over de Heilige Geest versus onreine geest. Ja. Oké, Heilige Geest. Laten we eens een keer een klein momentje daarover nadenken. Heilige Geest. Hebben we dat al tegengekomen in Marcus' evangelie? De Heilige Geest? Hebben we dat ergens gezien? Inderdaad, bij de doop van de Heer Jezus. Nu, zo'n moeilijke passage hier, is niet gemakkelijk. Als je niet meteen begrijpt wat dat ermee bedoeld wordt, waar moet je naartoe gaan om het beter te kunnen begrijpen? Niet naar het boek de openbaring, nee. De andere kant van het strand, hè. En wederom, lieve mensen, is er maar één passage in de Israëlse schriften die hiervoor in aanmerking komt. Eentje in de ganse schrift. Dus veel kan je niet missen, nee. Zoals ik al aangaf in het begin van de studie, de Heilige Geest wordt zeer weinig vermeld in Marcus. En we hebben hem inderdaad al ontmoet bij de doop van de Heer Jezus. Inderdaad. En ik heb je toen ook gewezen op die passage uit Jesaja. Uit hoofdstuk 63. Ja. Het schijnt, als het een evangelie is dat gaat over de nieuwe Exodus, dat je het meeste gaat vinden, zeker in Jesaja. Denk ik toch? Laten we het lezen. Jesaja 63, vers 9 tot 11. Je kent een beetje de situatie, hoop ik toch. Jesaja, de profeet, die ziet hier met heimwee terug naar de dagen van weleer. Naar de vroegere Exodus, bevrijding. En het gaat verder dat hij eigenlijk verlangt dat, zoals Jahweh toen tussen beiden kwam, om zijn volk te redden, om zijn naam bekend te maken, dat hij dat opnieuw gaat doen. Och, dat de hemelen openscheuren, weet je nog? Dat is die passage waarvan ik dan zei dat de doop van de Heer Jezus de vervulling was. Dat is Jesaja 64. En dat de hemel openscheurt, daar is dan Jesaja 64 de vervulling van. Maar alles begint hier, Jesaja 63 vers 9. Probeer het weer even voor uw geest te halen. 63 vers 9. Dan zegt Jesaja, door zijn liefde en door zijn genade heeft hij hen bevrijd. Hij hief hen op en droeg hen al de dagen van weleer. En wat was Israëls reactie? Zij daarentegen zijn ongehoorzaam geworden en hebben zijn Heilige Geest bedroefd. Is iedereen mee? Dus wat is de situatie? God heeft in zijn liefde en zijn genade zijn volk bevrijd uit Egypte. En hij heeft hen gedragen en gebracht tot zichzelf aan de berg de Sinaï. En wat was Israëls reactie? Ze hebben zijn Heilige Geest bedroefd. Hoe hebben ze dat gedaan? Door de zonde met het gouden stierkalf. Inderdaad. En wat was Gods reactie? Lees verder. Daarom is hij voor hen veranderd in een vijand. Hij zelf heeft tegen hen gestreden. Inderdaad, de ganse woestijnreis, he? Want er veel schiet in de hoofd aan het eind van het verhaal van de Exodus-generatie. 2. Maar, wat lezen we dan? Toch dacht hij aan de dagen van ouds, aan Mozes, aan zijn volk. Want hij heeft hun kinderen wel in het beloofde land gebracht. Ja, dat is wat je hier moet inlezen. En nu ziet hij met geheimwee terug en ziet hij eigenlijk dat de situatie nu, en zegt hij, ja, maar nu, waar is hij, zegt hij? Waar is hij toch? Waar is hij die hen deed opgaan uit de zee, zie ze komen uit de zee, met de herders van zijn kudde? En waar is hij, zegt hij, die zijn Heilige Geest in hun midden stelde? Hoe deed hij dat? Hoe was de Heilige Geest aanwezig, te midden van Gods volk? Door de wolkolom en de vuurkolom, inderdaad. Dat is de openbaring van de Heilige Geest in de Exodus. Die zijn luisterrijke arm heeft doen gaan aan de rechterhand van Mozes, die het water voor hun ogen doormidden spleet, om zich een eeuwige naam te maken, die hen deed opgaan door de diepe wateren. Zie je, hoe dat hij met heimwee terugkijkt en verlangt dat God opnieuw op deze manier te midden van zijn volk zich zal manifesteren. En dat is de enige passage wat er gesproken wordt over de Heilige Geest, die bedroefd wordt. En dat is heel belangrijk om dat te zien. Want tekstje even naar boven schuiven, voilà. Want de Heer Jezus hebben we gezien, die zegt van hij zichzelf dat hij de mensenzoon is. De mensenzoon die bij machten is om wat? Om zonden te vergeven op aarde. Maar diezelfde Heer Jezus die zich openbaart als degene die macht heeft om zon te vreven op aarde, is wel degelijk hem die toen daar aan de Jordaan in de wateren ging, uit de wateren opsteeg. En wat gebeurde er? De geest van God rust in hem. Dus daar zien we hem bij de Jordaan opstijgen uit de wateren, zoals Israël in der tijd opging uit de zee, door de diepere wateren heen ging, opsteeg uit de zee. En dan zien we als de Heer opstijgt, dat geeft God in hem opnieuw zijn geest in het midden van zijn volk gesteld. Zie het verband? Dus opnieuw is Gods geest te midden van zijn volk in de persoon van de ware Israël, Jezus Christus. Hij is de mensenzoon die macht heeft om zonden te vergeven. Hij en wie de geest van God rust. Dus kan je de mensenzoon niet scheiden van de geest, hè? Dus wat gebeurt er? Zij hier, die afgevaarden uit Jeruzalem, staan eigenlijk op het punt te doen wat hun voorouders deden tijdens de eerste Exodus. Wat is hun afgoderij? Hun interpretatie en hun toepassing van het Torah. Dat is hun afgoderij. Nou, ze begrijpen niet waar de schrift eigenlijk over gaat en ze hebben geen enkel besef van Gods ware karakter. Geen beetje. En weet je waarom? Wel, deze mensen noemen goed, noemen zij kwaad. Herinnert u? In het vorige voorval in de synagoge, wanneer dat de Heer Jezus goed deed en de man met de verdorde hand genas, wat vonden zij daarvan? Dat kwaad was. En wat vinden we nu nog? Dat ze Gods geest nemen van een onreine geest. Snap je het hele punt, mensen? Ik vind dat zeer huiveringwekkend dat mensen die oprecht van harte menen en volle ijver om heilig te zijn, dat ze eindigen in duisternis en onreinheid. Ik had je de vorige keer gezegd, ik ben daar veel meer bang van dan 14 antichristen. Maar dat is veel dichter bij ons allemaal en veel gevaarlijker. Ja? Dat is hier wel een drama in mensen, want we zijn nu in de nieuwe Exodus. Als ze nu deze maal opnieuw, zoals bij de eerste Exodus, Gods geest gaan weerstaan en lasten, is het wel over, hè? Is het gepasseerd, hè, mensen? Er komt geen en derde Exodus, hè? Zie je de ernst van de zaak? En er is inderdaad in eeuwigheid geen vergeving mogelijk. De schuld van een zonde is blijvend. En dan moet ik dat wel even een beetje toelichten. Want het probleem is niet dat God er niet wil vergeven, hè? Het probleem is dat zij muurvast zitten in dat kleine religieuze hokje dat ze voor zichzelf gemaakt hebben. Wat is het probleem? Dat de enige die gemachtigd is om hun zonden te kunnen vergeven, de enige die gemachtigd is om op aarde zonden te vergeven, hoe ziet zij hem? Het is de duivel in persoon voor hen. Maar als je die persoon die enkel gemachtigd is om zonden op aarde te vergeven, ziet als de duivel, ja, maar ja, God wil hen wel vergeving geven, maar ze willen het niet aannemen. En waar ga je dan naartoe gaan? Waar ga je dan in godsnaam naartoe gaan? Dat is ook het heel punt van de Hebreeënbrief. De Christ die daar onder druk komt te staan, wil teruggaan naar het Judaïsme van vroeger. En wat zegt de schrijver van de Hebreeënbrief? Nou, waar ga je naartoe gaan? Er is dan niks. Er is dan niks, hè, mensen? Ja? Dus dat is het heel de situatie. Het is niet dat God dat niet wil vergeven, maar zij zitten in zo'n bekromp godsdienstig hokje en ze noemen de enige die een zonde kan vergeven, noemen ze de duivel. Ja, waar moet je dan naartoe gaan? En bedenk, moment, want dat wil ik er meteen aan toevoegen, dat je dat goed verstaat, moest Paulus hier nu in die scène aanwezig geweest zijn. Hè? Stel dat Gamaliel ook mee was, met zijn discipel Paulus. Aan welke zijde denk je dat Paulus zou gestaan hebben? Aan die van de Heer Jezus, of aan die van de delegatie van Jeruzalem? Maar Paulus is wel vergeving ontvangen, nee? Maar hij is even schuldig gemaakt als deze mensen, of niet soms? Het punt is hier, lieve mensen, en daarom wil ik het tonen, eeuwig, dat betekent hier, onveranderlijk, zolang dat iemand blijft bij zijn positie en zijn standpunt. Paulus heeft toch zijn mening herzien en heeft dus vergeving ontvangen. En dat is voor die mensen ook zo. Dus eeuwig, ik heb je dat de vorige keer ook al gezegd en daarom wil ik het nog eens herhalen, want ik zeg, ze gaan dat nog niet zien. Eeuwig betekent hier onveranderlijk, zolang dat de situatie blijft. Een eeuwig priesterschap, ja, onder het oude verbond, Levi. Maar wanneer het oude verbond voorbij is, onder het nieuwe verbond, Melchizedek. Ja, eeuwig is altijd eeuwig binnen een bepaald kader. Eeuwig is hier, zolang dat iemand muurvast in zijn godsdienstig vakje blijft zitten, is dat voor eeuwig onveranderlijk. Maar van het moment dat hij tot inzicht komt, is er vergeving. En daarom is Paulus daar zo'n bijzonder voorbeeld van. Dus zie je, ik hoop dat dat een beetje duidelijker is, dat het eigenlijk in principe niet zo moeilijk is, dat stukje. Eens dat je goed ziet wat er gebeurt. Het punt is gewoon dat je geen vergeving kan ontvangen, Als je hem die u alleen vergeving kan geven, ja, als je hem demoniseert en zegt dat de Satan in persoon is, ja, dan kan je nergens niet meer naartoe gaan, die mensen. Dat is het hele punt. En dat wil ik erin bij laten voor vanavond. Ik denk dat meer dan genoeg is. Dus je ziet, als je de gouden regel toepast en iedere keer vanuit Israëls geschiedenis vertrekt, dat alles toch veel verhelderend is. Maar als je begint van plom, 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 en we gaan reizen over de Bijbel, weet je wel, en we gaan naar daar en daar, vergeet het maar, ik kom je er niet. Hè? Zijn er al vragen over of is dat een beetje duidelijk? Goed, dan houden we. Over die gelijkenissen.
Ja, ja, omdat, ja, dat staat in dit kader, hè. En dat betekent onveranderlijk, zolang iemand blijft aan zijn standpunt.
Ja.
En waarom, ja, het blijft dan toch een beetje een vraag waar ik nu zit. En waarom spreekt Jezus dan in gelijkenissen op dat zij zien die niet zien en horen die niet horen?
Dat is dan toch wel een keuze om
dat te Ja, maar goed, dat betekent dus inderdaad, hè, dat je denkt, ja, dan is er ook geen omkering meer mogelijk, hè? Dan kunnen ze dus, dan is er ook geen verandering meer mogelijk.
Die gelijkenissen gaan een schiftingsproces doorvoeren in Israël. Dan moet er gebeuren een schiftingsproces die doorgevoerd wordt. En als je wil begrijpen hoe dat de vork in de steel zit, leest, sorry dat ik het moet zeggen, maar leest de profeet Jesaja. Het is niet voor niks dat pas in het zesde hoofdstuk, ja sorry, kan ik je dat niet aan doen, maar het is in het zesde hoofdstuk dat Jesaja uiteindelijk in de tempel de heerlijkheid van God ziet en dat hij geroepen wordt om welke bediening te doen? Om te spreken en het woord te verkondigen, omdat ze zeker niet zouden zien en zeker niet zouden horen en zeker niet zouden bekeren. En dat loopt parallel met wat de Heer Jezus doet. Want er gaan 5 hoofdstukken naar vooraf. En je moet maar een keer die 5 hoofdstukken lezen. Dan ga je zien hoe dat God zich uitstrekt naar hen, maar dat ze zeggen, nee. En dan dit oordeel volgt. Ja, want in hoofdstuk 6, hè, dat je gezien, hoofdstuk 6, waar dat Jesaja aan de tempel komt, dat wordt de woorden die je daar vindt, worden geciteerd in Marcus hoofdstuk 4. Dus de link ligt daar. Als je de situatie in Jesaja begrijpt, weet je wat de Heer Jezus aan het doen is. Ja, sorry dat ik iedere keer moet dezelfde plaat opleggen van Jesaja, maar kan ik dat niet aan doen, hè?
Ja,
dat
Heer Jezus had dan eigenlijk nu al 4 of 5 keer, ja, wel verschillende plaatsen gedemonstreerd wie dat eigenlijk was. Dus dat was het onuit de gedachtvorm van...
Ja.
De tijd is kort, het is maar 3,5 jaar dat de Heer Jezus optreedt. En je ziet dat de leiders van het volk, zowel lokaal als nationaal, al heel snel tot een besluit gekomen zijn dat ze niet meer gaan op terugkeren. En dan is het tijd aan de menigten om ook voor zichzelf te beslissen wie ze gaan navolgen. En dat is wat de gelijkenissen zullen mensen toe dwingen. Ofwel ga je erdoor verhard worden. Je denkt dat je er iets van verstaan hebt, en je denkt dat je ziet, ga je helemaal niet zien. Maar het zijn die mensen die tot de Heer Jezus komen als zijn discipelen en hem om meer uitleg vragen, aan hen wordt gegeven, en meer gegeven, en meer gegeven. Maar al die mensen die denken dat ze God in hun broekzak zitten, en die denken dat ze het weten, dat ze God kennen, voordat hij in elkaar steekt, zij gaan voor de bijl. Zij worden meer en meer verhard. Die gelijkenis, wat de Grees doet, dat gaat hem meer en meer versterken in de mening dat ze al hebben. Wat je ook ziet bij Farao. We hebben het toch gezien in Romeinen, hoofdstuk 9 tot 11. We hebben dan heel uitvoerig over nagedacht. Farao wordt maar steeds gesterkt in zijn eigen persoonlijke mening, door de manier waarop dat God met hem omgaat. En zo gaat de Heer Jezus ook op een manier met die mensen om, dat ze maar meer en meer gesterkt worden, op wat ze menen te zien en menen te verstaan. Het is hun eigen ondergang. Ze worden erdoor verhard. Maar wie dat ootmoedig is, zegt, Heere, begrijp het niet. Aan hen wordt het gegeven, aan de nederigen.